Morgenavond is er wijkoverleg voor de wijken 1, 3, 4 en 5. Verdere info vindt u in het laatste PNIEL-contact. Dinsdagavond om 8 uur zal Bijbelkring Berea weer bijeenkomen. Wat de data betreft, zo de Heere wil en wij leven. De collectes zijn vandaag als eerste bestemd voor de kerk, als tweede voor de kerkelijke kas, emeritikas, en bij de uitgang voor het bouwfonds. Tot zover. En dan nog de schriftlezing, Johannes 1, vers 1 tot en met 18. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 63, het eerste vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen. En het tweede, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Psalm 63, vers 1 en 2. Luisteren wij naar de belofte en stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. En luisteren we ook naar de samenvatting die de Heer Jezus daarvan gegeven heeft. Zingen we daarna Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Er ligt groot loon in het houden van de wetten van de Heere. Maar als je eerlijk in de spiegel kijkt, moet je dan niet belijden, Heer, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? En daarom het gebed, o bron van het hoogste goed, was, reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden. Psalm 19, vers 6, na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte deze woorden als volgt samen. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. we samen bidden om de zegen van de Heere. In onze voorbeden denken we aan zuster Van Hoeflaken Achterberg. Zij moet geholpen worden aan haar rechteroog vanwege staar. In onze dankzegging denken we aan zuster R. Snetselaar van de spoorlaan 33. Ze kwam weer thuis uit het ZGV en heeft verder herstel na de polsoperatie nodig. We denken aan broeder Van Hardeveld. Hij kwam thuis, maar binnenkort zal er een vervolgoperatie in verband met zijn enkelbreuk plaatsvinden. Zullen wij samen bidden. Ook al zitten wij in onze banken of staan we hier op de kansel, Heren, in onze gedachten mogen wij ons neerbuigen voor U. De grote God en Koning van het heelal. De barmhartige Vader in onze Heer Jezus Christus. En wat is het een groot voorrecht dat we dat mogen doen. Dat U omwille van uw Zoon de weg naar uw troon hebt opengesteld. Een troon waarvan wij lezen, Heren, in uw woord, dat daar bliksemen en donderslagen en stemmen en aardbevingen vanuit kunnen gaan. Maar die toch omwille van uw Zoon een troon van genade is. En daar willen we samen ook een beroep op doen. Hoe zouden wij anders voor u kunnen verschijnen, ook op deze morgen? De eerste week van het nieuwe jaar is bijna achter de rug. Maar wat hebben we er in deze eerste week alweer van gemaakt? Misschien hadden we wel goede voornemens. Maar daar komt meestal niet veel van terecht, omdat we het van onszelf verwachten. Heren, wat overtreden wij uw geboden vaak. Met onze woorden, met wat we doen en met wat we niet doen, terwijl het wel onze plicht was. En zeker ook met onze gedachten. En daarom willen we het meevragen met de dichter van Psalm 19. Was, reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden, van alles wat andere mensen niet zien. Maar wat we soms ook zelf niet zien, Heren. Er kan zoveel op de kelder van ons hart liggen opgeslagen, waar we nooit gaan kijken, waar we geen idee van hebben. Maar het zit er wel. Wat moet ons ontzaglijk veel vergeven worden. Wij bidden u, ook als we naar uw woord gaan luisteren, om genade die ons ontdekt aan onszelf. En om genade die ons leidt naar de Heer Jezus Christus. Laat dat voor de eerste keer mogen gebeuren, Heren, als wij nog altijd dezelfde zijn gebleven. Wij mensen presteren het om onder het evangelie jaar en dag met diezelfde harde korst om ons hart te blijven zitten. O God, als u niet ingrijpt, dan gaan we er ook nog mee verloren. En daarom bidden wij u, wil krachtig werken. En harde harten zacht maken. Maar ook, wilt u doorwerken in het leven van uw kinderen? Er zijn er in de kerk die immers mogen weten van een hart dat door u zacht werd gemaakt. Waar u binnenkwam. U verbrak dat hart. En u deed uw liefde er intocht vinden. Daar prijzen wij uw naam voor, Heren. Maar het moet ook altijd weer ververst worden. Wilt u de belofte uit Psalm 92 in het leven van uw kinderen vervullen? Ik ben met verse olie overgoten. Laat dat er vanmorgen ook mogen zijn. En wilt u zo heel de gemeente gedenken, van welke leeftijd wij ook zijn, zegen onze kinderen, onze jongeren, die misschien op hun eigen manier met zoveel vragen kunnen zitten over u. Over uw bestaan, over uw werk in deze wereld en in de kerk en in hun eigen leven. Laat er vanmorgen vanuit het woord van u antwoorden mogen komen. En wilt u zo werken van generatie op generatie met uw geest. Zegen alle die met ons op dit moment verbonden zijn. We danken u dat dat mogelijk is. Wees bij hen, Heere, als op dit moment geluisterd wordt of als dat later gebeurt via internet. Heere, laat er ook op die manier een zegen van uw woord uitgaan. We bidden ook voor allen die wel tot de gemeente gerekend worden, maar die er geen zin in hadden om te komen vanmorgen en misschien al zo lang niet meer. Mensen die, wat wij dan noemen, behoren tot de rand van de gemeente. Heere, we bidden van u dat ze niet over die rand heen zullen vallen, maar in tegendeel getrokken zullen worden door uw geest. Dat hun hart open zal gaan voor u en dat ze het gaan inzien dat uw dienst geen zware dienst is, geen last, maar een vreugdedienst, een liefdedienst. Wilt u uitdelen, Heere, ook deze morgen, zoals u weet wat ieder nodig heeft. En in alle onderdelen van deze dienst. Zegen ons als we uw woord spreken en als we ernaar luisteren. Zegen ons als we onze psalmen zingen, of dat mogen begeleiden op het orgel. Zegen ons als we onze gaven afstaan, opdat wij dat zullen doen met een blijmoedig hart. We bidden voor elkaar in onderscheiden noden. Zo bidden we samen voor zuster Van Hoeflaken Achterberg, die voor een staaroperatie naar het ziekenhuis moet. Heren, dat is vergeleken met andere ingrepen misschien een betrekkelijk kleine. Maar het moet wel gebeuren en het kan alleen maar onder uw zegen goed gaan. En laat ze het zo mogen ervaren dat ze die zegen ontvangt en dat deze ingreep het beoogde effect mag hebben. We bidden voor onze zuster Snetselaar. We danken u ervoor dat ze weer thuis kwam uit het ziekenhuis, maar ze heeft ook nog een verdere periode van herstel nodig. Wilt u dat geven, Heren, dat ze straks haar pols ook weer helemaal zal kunnen gebruiken? We bidden voor onze broeder Van Hardeveld. Na alle schrik die er geweest is en na de noodoperatie die moest plaatsvinden, mocht hij weer thuiskomen. We danken u dat het tot zover goed is gegaan, maar er zal nog een vervolgoperatie moeten komen en er wacht nog een heel traject. Heren, wilt u hem daarvoor geduld geven, uw zegen schenken en dat hij hierin ook echt achter u aan mag komen? Wat kan er soms zomaar een streep door onze agenda gaan? Wat kan de weg in één keer een kromming maken? Maar wilt u hem en zijn gezin doen geloven dat u ook in zo'n kromming voorop gaat? En dat we dan achter u aan mogen komen? En dan zullen we toch ook zegen mogen ervaren, ook in moeilijke omstandigheden. Denk aan allen, Heren, die het moeilijk hebben, lichamelijk of psychisch. Die zo kunnen worstelen met allerlei dingen in hun leven, die het leven als zwaar ervaren. Laat er uw machtige handen hen dragen en sterken. We bidden om uw zegen over alle samenkomsten die vandaag worden gehouden, hier in Veenendaal en in omgeving, in ons land, in de wereld. Op zoveel plaatsen mag dat nog altijd in vrijheid gebeuren. Daar prijzen wij uw naam voor. En we bidden u, zegen uw woord, Heren, waar het ook maar gebracht wordt. Zo komen we in diepe afhankelijkheid tot u. In verootmoediging voor uw aangezicht, maar ook in dankzegging voor wat u ons geeft. Heren, onze ogen zijn op u. Wij mochten samen deze dienst beginnen met die woorden: onze hulp en onze verwachting is van de Heren. Zo, Heren, mogen we opzien tot u. Beschaam ons niet. Gedenk ons, om Jezus wil alleen. Amen. We lezen vanmorgen het woord van God uit het Evangelie naar Johannes. Het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Johannes 1, vers 1 tot en met 18. In het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden. Zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen: hij was het, van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. En het laatste vers dat we samen gelezen hebben is het uitgangspunt voor de bediening van het woord. Vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover. We gaan samen zingen ter inleiding op de bediening van het woord uit Psalm 97... Het eerste vers: niemand heeft ooit God gezien. Hem dekt met majesteit der wolken donkerheid. En daarom buigt u met ootmoed neer voor zijn geduchte troon, dat is vers 4. En toch op een bepaalde manier God zien, vers 7. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Psalm 97 vers 1, 4 en 7. Thank you. Zingen we na het amen van de bediening van het woord uit Psalm 68, het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugt zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Psalm 68, vers 2. Gemeente des Heren, ik ben in de ruimte geweest, maar ik ben God nergens tegengekomen. Dat zijn heel bekende woorden geworden van de eerste Russische cosmonaut Yuri Gagarin. En hij geeft daarmee iets aan van wat veel mensen vandaag bezighoudt. De vragen en onzekerheden omtrent God. Wie is God? En waar is Hij? Is er eigenlijk wel een God? Wij kunnen wel doen alsof die vragen niet bestaan, maar dan lopen we met een grote boog om de problemen heen. Dan zijn we als de struisvogel die zijn kop in het zand steekt en denkt dat dan het gevaar geweken is. Er zijn heel veel mensen met misschien zelfs wel een martelende onzekerheid als het gaat over God. Veel mensen zijn zelfs als een stap verder. Die zeggen van, ach, ik bekommer mij helemaal niet meer om die vragen. Over wie God is en waar God is. Hij bestaat eenvoudigweg niet. Als hij er al ooit geweest is, dan nu in elk geval niet meer. Waar was God? Toen de 6 miljoen Joden in de concentratiekampen werden vergast of op beestachtige wijze afgeslacht. Waar is God vandaag? Nu op jaarbasis zo'n 10 miljoen mensen omkomen vanwege de honger. En anderen als vluchteling door het leven gaan zonder enig toekomstperspectief. Er wordt zo ontstellend veel geleden in deze wereld. En wat heeft God daar nu nog mee te maken? Hij lijkt wel totaal afwezig te zijn. Je kunt het je haast niet voorstellen dat hij er is. In elk geval laat hij niets van zich horen of van zich merken. Zijn dat nou alleen maar vragen van mensen buiten de kerk? Nou, vast niet. Ik denk als we zo een rondje zouden maken vanmorgen, dat er heel wat zullen zijn die zeggen, ja, als ik nou heel eerlijk ben, dan herken ik daar wel wat van. Zitten wij nooit eens met die vraag, wie en waar is God? Jongeren, ik denk dat er onder jullie heel wat zijn die met die vraag rondlopen. Al zeg je dat misschien niet altijd, maar je bent er wel mee bezig. En wat kun je het knap lastig hebben met die vragen? Je kunt erdoor uit het lood geslagen zijn. Ze kunnen verlammend op je werken. Dat je denkt, en er wordt altijd maar over God gepraat. Thuis en op school en in de kerk en op de catechisatie. En er wordt altijd maar tegen je gezegd dat je moet Bijbel lezen en bidden enzovoorts. Nou, dat riedeltje, dat ken ik nou langzamerhand wel. Maar ik weet werkelijk niet wie of wat ik mij nou bij God moet voorstellen. En wat ik nou eigenlijk doe als ik bid of zou gaan bidden. Er zijn ook heel wat mensen die bij het woord van God zijn opgevoed en die zelfs trouw elke dag in de Bijbel lezen. En die toch eerlijk moeten zeggen, maar ik ken hem eigenlijk niet. En zij die hem wel mogen kennen, omdat hij met zijn liefde hun leven is binnengekomen en hun hart voor hem geopend heeft, die kennen ook tijden dat ze moeten zeggen met Job, ga ik naar voren, dan zie ik hem niet. Of naar achteren, ik merk hem niet op. Dan voelen we de psalmdichters helemaal aan als ze het uitroepen naar de hemel. Heere, waar bent u? Waarom verbergt u zich in tijden van benauwdheid? Als deze vragen in ons hart leven op de een of andere manier, dan zouden we wat teleurgesteld kunnen zijn op het eerste gehoor bij het horen naar de woorden van onze tekst. Niemand heeft ooit God gezien. Maar we moeten de tekst natuurlijk wel laten uitspreken. En we gaan ernaar luisteren onder het thema wie en waar is God? En vanuit onze tekst lopen er twee gedachten uit weg. In de eerste plaats, niemand heeft hem gezien. En als tweede, zijn zoon heeft hem verklaard. Dus wie en waar is God? Niemand heeft hem gezien. Zijn zoon heeft hem verklaard. Dat klinkt eigenlijk heel ontnuchterend voor mensen van de 21ste eeuw. Want wij kunnen ons wel verbeelden dat wij de mensen zijn die voor het eerst met dit soort vragen bezig zijn. Maar dat blijkt allerminst het geval te zijn. Het blijkt al heel oude vragen te zijn. Dat heeft de evangelist Johannes 2000 jaar geleden ook al laten zien. En die oude Bijbel blijkt brandend actueel te zijn. Hoe kan het ook anders? Het is het eeuwig levende, blijvende woord van God. Hoe komt Johannes er eigenlijk bij om deze opmerking in onze tekst te maken? In dit machtige hoofdstuk waarin hij laat zien dat de Heer Jezus Christus uit de hemel is neergekomen, vlees en bloed heeft aangenomen, mens is geworden. Je zou kunnen zeggen, dit is het kerstevangelie volgens Johannes. Maar hoe komt hij nou bij de opmerking in onze tekst? Wel, als u even meekijkt, in vers 17 lezen we over Mozes. En de Joden, aan wie Johannes toch in eerste instantie schrijft, beroepen zich altijd op Mozes. God heeft door Mozes gesproken. En daarom achten ze Mozes zeer hoog. Hij stond in rechtstreeks contact met de Heere. Maar nu laat Johannes zien, niemand heeft ooit God gezien. Zelfs Mozes niet. Mozes had daar wel om gevraagd. We lezen daarover in Exodus 33. Als de Heere aan Mozes heeft toegezegd dat hij ondanks alles wat er gebeurd is, toch met het volk mee zal gaan op de woestijnreis, dan is Mozes daar diep van onder de indruk. En dan prijst hij de genade van de Heere. Maar dan zegt hij ook, Heere, toon mij nu uw heerlijkheid. Dan wil hij zo graag die genadige God eens een keer zien. Zoals elk kind van God bij tijden dat verlangen wel heeft om eens een keer een blik in de hemel te mogen slaan om de Heere zelf te ontmoeten, nietwaar? En dat zijn de slechtste tijden niet, als je dat in je leven hebt en daarna verlangt. Maar toch, het kon niet. Mozes' verlangen moest in zekere zin worden teruggewezen. U zou mijn aangezicht niet kunnen zien, Mozes, want niemand zal mijn aangezicht zien en leven. De Heere doet het anders. Hij plaatst Mozes in de kloof van een steenrots. En dan komt de Heere met zijn achterzijde aan Mozes voorbij en ondertussen overdekt hij hem met zijn hand. Als ik een vergelijking mag trekken met een parasol, terwijl wij eronder zitten en voelen dat het warm is, beschermt die parasol ons tegen de stralen van de zon. Nu, Mozes moet beschermd worden. Want de glans van Gods heerlijkheid is zo geweldig dat Mozes er niet in kan kijken zonder verblind te worden. Zonder verteerd te worden. Alleen maar een glimp van de Heere zal hij opvangen. Alleen iets van de achterzijde van de Heere. En dan gaat het nog om een gelijkenis van God. Zo lezen we dat in Numeri 12 vers 8. Waarover Mozes gezegd wordt, de gelijkenis van God, de gestalte van God, iets van God, aanschouwt hij. Waarom kan dat nou niet? God zien. Jongens en meisjes, hebben jullie dat nou ook wel eens dat je zegt, ik zou zo heel graag één keertje de Heere God willen zien. Dan zou ik zeker weten dat hij bestaat. En het zou toch prachtig zijn als hij zich nou eens één keertje liet zien in deze wereld. Nou, dan zouden alle mensen meteen in hem geloven. Want dan zou er niemand meer zeggen, ik geloof niet, want ik zie God niet. Dan zou je kunnen zeggen, je hebt hem allemaal gezien. Ja, dat denken wij dan. Weet jij, weet u waarom dat nou niet kan? God zien. Daar is God veel te groot, veel te indrukwekkend voor. Hij is veel te heilig en wij veel te onheilig. Hij is zuiver, rein, voor 100%. En wij zijn zo onrein. God en mens in elkaars nabijheid, dat is hetzelfde als vuur en stro. Nou, we weten wel wat er gebeurt als er vuur komt bij stro. Dat stro vat meteen vlam en er is geen blussen meer aan. En dat zou gebeuren, gemeente. Als wij zomaar, zonder tussenpersoon, God in de ogen zouden moeten zien. In de buurt van de heilige God zouden komen. Dan is het beslist waar wat zowel het Oude als het Nieuwe Testament zegt. Onze God is een verterend vuur. Dus God zien, dat kan niet. Dat is uitgesloten. Zelfs voor het meest begenadigde kind van God, zolang die hier op aarde is. Jongens en meisjes, het zijn nou van die grijze dagen, hè, maar je moet er maar eens op letten. Als straks de zon weer gaat schijnen, dan moet je eens een keer naar buiten lopen. En dan moet je het eens even proberen om zo in de zon te kijken. Nou, dat doe je niet lang. Je knippert meteen met je ogen, je ziet alleen maar sterretjes. Dat gaat niet. Je zou verblind worden. En zo kun je de maker van de zon, de Heere God, al helemaal niet zien. Maar God heeft toch wel iets van zich laten zien? Jazeker. Allerlei visioenen en verschijningen van de Heer in het Oude Testament geven flitsen van zijn majesteit te zien. Denk bijvoorbeeld maar aan de indrukwekkende manier waarop de heerlijkheid van God neerdaalt via een wolk, ook weer via een wolk, in de tabernakel en in de tempel. Maar God zelf blijft onzichtbaar. God dat nou alleen maar voor de tijd van het Oude Testament? Zo wordt het wel eens gezegd, en toch is dat niet zo. We lezen in het Nieuwe Testament precies hetzelfde. In 1 Timotheus 6 schildert Paulus de heerlijkheid van God. En dan zegt hij het zo, hij is de Heere der Heren, de Koning der Koningen, die alleen onsterfelijkheid heeft en die een ontoegankelijk licht bewoont. Hem heeft geen mens gezien en geen mens kan hem ook zien. Gemeente, hebben wij door de verlichtende werking van de Heilige Geest er een klein beetje oog voor gekregen. Hoe heerlijk, hoe luisterrijk God is. Zelfs de hemel der hemelen kan hem niet bevatten, zei Salomo al. En hebben wij er een beetje een idee van hoe heilig God is. Te rein van ogen, dan dat hij het kwade zou kunnen zien, zegt de profeet Habakkuk. Niemand heeft ooit God gezien. Ja, hoe je het ook went of keert, dat zet ons op een bepaalde manier in de beklaagde bank. Wij hebben de afstand tussen ons en God zo groot gemaakt door onze zonde. Zo dat wij niet meer in de buurt van onze schepper kunnen komen zonder middelaar. Het zou ons het leven kosten. Het is als met hoogspanningskabels. U weet dat wel, dan zie je daar die tekens staan. Levensgevaarlijk. Aanraking zou de dood ten gevolge hebben. Als je nou vreemd bent aan de Heer en zijn genade, want zo kun je in de kerk zitten vanmorgen, krijg je er dan een klein beetje een indruk van wat het moet betekenen als je straks onbedekt, onbeschermd voor God moet verschijnen op de dag dat Jezus terugkomt. Kunt u zich dan voorstellen dat er mensen zullen zijn die liever hebben dat de rotsen op hen vallen en dat de bergen over hen heen komen dan dat ze God in zijn gezicht en het Lam, de Heer Jezus, in zijn aangezicht zouden moeten zien? U hopelijk toch niet? Of jij? Niemand heeft ooit God gezien. Kunnen we dan maar niet beter een beetje bij hem uit de buurt blijven? Is dat niet veiliger? Dan brand je jezelf ook niet. Ach, denkt iemand. Dat zou ik wel willen. Maar weet je, dan verschuif je het probleem alleen maar. Want wij moeten straks een keer voor hem verschijnen, of we dat nou willen of niet, jong of oud, zonder uitzondering. Misschien denkt iemand, als de zaken dan zo staan, laten we het er dan maar verder niet meer over hebben. Laten we er dan maar van uitgaan dat je God toch niet kunt zien en dat je ook niet kunt weten wie God is. En als er al een God is, denkt iemand mistroostig, dan bemoeit hij zich in elk geval niet met mij. Zou een God die zo groot en zo heilig is belangstelling hebben voor mij, nietige sterveling? Deze aarde is maar zo'n heel klein stipje in dat onmetelijke heelal. En zou God dan oog hebben voor mij, een van die 7 miljard aardbewonertjes? Dat kun je toch niet voorstellen. Voor mij, die zomaar als een pluisje van zijn mouw zou kunnen blazen? Zouden wij die eeuwige, majesteitelijke God kunnen kennen? Zou er contact, zou er relatie kunnen ontstaan tussen hem en mij? En weer zegt iemand, laten wij ons maar niets verbeelden. Niemand heeft ooit God gezien, dus dat zal wel niet mogelijk zijn. Laten we er maar een punt achter zetten. Ho, nou gaat u te snel. Want kijk eens, de evangelist Johannes zet er geen punt achter. Maar een, kijk maar, een punt, komma. Er staat nog iets achter. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons verklaard. En dat brengt ons op het tweede. Zijn zoon heeft hem verklaard. Ik kom nog even terug op die brandende vraag. Wie en waar is God? En ik denk weer met name even aan onze jongeren. Juist als je nou met die vragen zit, dan is het van het grootste belang om nou verder te luisteren. En verder te lezen. En jongens en meisjes, als jij wel eens denkt, ik zou de Heere God graag willen zien, denk dan eens terug aan bijna 2 weken geleden toen we het kerstfeest gevierd hebben. Toen is de Heere naar deze aarde gekomen. Toen heeft hij zich op een bepaalde manier laten zien. In zijn oneindige liefde voor zondige mensen zoals wij. Hij is naar ons neergedaald in zijn zoon. Toen wij niet meer naar hem konden toekomen. Toen kwam hij naar ons toe. Zichtbaar en tastbaar. Kijk in de kribbe. Daar ligt hij. In doeken gewikkeld. De herders zien hem. En een dag of wat later houdt Simeon hem in de armen. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Kijk in de hof van Gethsemane. Daar kruipt hij op de grond. Kijk aan het kruis van Golgotha. Daar hangt hij als een misdadiger. Nee, zo voor het oog niets aantrekkelijks. Niets goddelijks. Als Jozef en Maria met hem in de tempel komen, dan zijn er heel wat mensen die zo aan hem voorbij lopen. Niets bijzonders. Maar laten we ons niet op hem verkijken. Johannes zegt, hij is de enige geborene van de Vader. En dat woord betekent, hij is uniek in zijn soort. Zoals hij is er geen andere. Wie wil weten wie God is, gemeente, wie God wil leren kennen, die moet onverwijld bij Jezus zijn. En naar hem kijken, naar hem luisteren. Wij zeggen wel eens van een jongen, dat is nou sprekend zijn vader. Nou, van de Heere Jezus mag je nou werkelijk letterlijk zeggen. Hij is sprekend zijn vader. Een andere manier om de vraag wie is God en waar is God te beantwoorden, is er niet. Trouwens, daar ligt ook het antwoord in op een vraag die nog veel dieper gaat. En die voor ons allen de grote levensvraag moet worden. Als die dat nog niet geworden is. Namelijk, hoe zal ik nou voor deze God kunnen verschijnen? Hoe zal ik met hem in het reine kunnen komen? De vraag wie en waar God is, dat is om zo te zeggen nog maar de voorvraag. Het gaat erom dat ik weer voor zijn aangezicht zal leven als een vrijgesproken en een vernieuwd mens. Kennen wij die vraag, gemeente? Dat is toch geen vraag van vroeger, hoop ik? Dat is een vraag die we allemaal moeten leren kennen. En kennen we nou door het geloof ook het antwoord op die vraag? Ja, ik weet het. Door het geloof. Dat is alleen door Jezus Christus. We zijn volstrekt op hem aangewezen. Jezus Christus, Gods Zoon, zegt Johannes, die mens is geworden. En dat kunnen we nooit verklaren. De knapste koppen krijgen dat wonder nooit klein. Je kunt dat ook nooit aannemelijk maken. Dat kon voor mensen van vroeger niet. Je leest in de Bijbel al dat heel veel mensen erover gestruikeld zijn. En dat is vandaag niet anders. Heel veel mensen zeggen, hier kan ik niets mee. Die ergeren zich aan dit evangelie. God die mens werd vanwege onze zonden. Dat past niet in de voorstelling die zij van God hebben. Dan wordt er gezegd, met de God van de Bijbel kunnen wij niet meer uit de voeten. Ik geef u een citaat van wat ik las in een blad. Wij moeten samen tot een godsbesef komen dat mensen aan elkaar verbindt. We hebben te lang gedacht dat je alleen bij God terecht kunt komen langs de christelijke weg. We moeten met andere godsdiensten gaan praten. Op basis van gelijkwaardigheid. Dan krijgen we een nieuw godsbesef dat past in deze tijd en waarin iedereen zich kan vinden. Joden, christenen, moslims, boeddhisten enzovoorts. En laat iedereen hem dan op eigen manier dienen. Zo bevorderen wij de wereldvrede. Nou, daar hebt u nou het godsdienstig denken van deze tijd ten voeten uit. Dan is Christus niet meer de enige die ons God doet kennen. Dan maken mensen zich een God naar eigen voorstelling. En dat is volgens de Bijbel een afgod. Om de enig ware God te leren kennen, zijn wij dus van A tot Z aangewezen op zijn enige geboren zoon. Johannes zegt van hem, hij is in de schoot van de Vader. Dat is een prachtige uitdrukking. Dat laat zien dat er een tere liefdesverhouding is tussen God en zijn zoon. Zoals je als vader, als je kinderen mag hebben, dat kunt hebben, zeker als ze klein zijn natuurlijk, dat je zo'n joch wel eens eventjes op schoot neemt en hem eens even knuffelt en op die manier laat merken dat je van hem of van je dochter houdt. We mogen deze uitdrukking ook nog op een wat andere manier lezen. En dan mogen we denken aan de manier waarop twee mensen in het oosten met elkaar eten. Dan liggen ze elk op een bank met het gezicht naar elkaar toegekeerd. Een teken van hun vriendschapsverhouding. Ze kijken elkaar in de ogen. Ze openen hun hart voor elkaar. Ze delen hun geheimen met elkaar. En zo is nu de verhouding tussen de vader en de zoon. Mozes zag alleen maar Gods achterkant. De zoon ziet zijn aangezicht. Ze hebben geen geheimen voor elkaar. Ze leggen hun hart voor elkaar open. Jezus zegt, niemand kent de Vader dan de Zoon. En niemand kent de Zoon dan de Vader. En wie de Zoon het wil openbaren. Wil je weten wie God is? Dan moet je bij Jezus zijn. Om het uit zijn mond te horen en in hem te zien. Hij wordt in de brief aan de Hebreeën genoemd. Het eerste hoofdstuk, een magistrale opening van die brief. Het afschijnsel, of de afdruk van zijn heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Toen de discipel Filippus aan de Heer Jezus vroeg, Heere, toon ons de Vader. Toen zei Jezus, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien, Filippus. Jezus verklaart de Vader aan zondaren. Hij is oor- en ooggetuige aan vaders hart. Als u eens even meekijkt naar hoofdstuk 3, vers 32, dan zien we het zo staan. En wat hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. De Zoon heeft hem ons verklaard, zegt onze tekst. Er staat in de oorspronkelijke taal, de Zoon heeft hem geëxegetiseerd. Exegese is uitleg. De Zoon heeft ons uitgelegd wie God is en wat hij doet. Wat een geweldige genade is dat, gemeente. Juist als je zo topt met die vragen, wie en waar is God en hoe kom ik er nou achter? Wat een genade. Jezus legt hem uit. Zo komt God naar je toe. Niemand hoeft meer te vragen, hoe moet dat dan? Hier is het antwoord. Laten we het zo mogen zeggen. De zoon schildert zijn vader uit. Trek voor trek. En hij houdt niets achter dat wij zouden moeten weten. Hij doet het helemaal zoals de vader het wil. Je zou kunnen zeggen, hij zet geen streek op dat doek. Of de vader heeft het hem eerst geopenbaard. Daar rust de goedkeuring van de vader op. En wat de vader hem verteld heeft, dat geeft hij door. Ik blader even met u verder naar hoofdstuk 5, vers 19. 5, vers 19, daar staat het zo. Jezus dan antwoordde en zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u. De zoon kan niets van zichzelf doen, als hij dat niet de vader ziet doen. Want al wat deze doet, dat doet ook de zoon op dezelfde wijze. Want, vers 20, de vader heeft de zoon lief en laat hem alles zien wat hij doet. En hij zegt, mijn zoon, geef dat nu door op de aarde. Voor zover zondaren dat nodig hebben. Alles wat ze nodig hebben. En zo komt Christus naar ons toe, gemeente, als de hoogste profeet en leraar. Die ons de verborgen raad, het plan en de wil van God tot onze verlossing volkomen openbaart. En zo maakt hij zondaars, dwazen, wijs. Tot zaligheid. De enig geboren zoon. Oor- en ooggetuige aan vaders hart. Dat betekent, gemeente, dat wij in het evangelie het geopende hart van God zien. Dat is wat? Dat moeten we ons eens even realiseren. In het evangelie van Christus het geopende hart van God. En wat heeft de zoon daarin nu beluisterd? Wat heeft hij nu ontdekt toen hij zijn vader in zijn ogen keek? Dit. Oneindige barmhartigheid. Diepe bewogenheid. Met een verloren wereld. Bij een van de profeten staat het op een hele plastische manier. Hij heeft Gods ingewanden horen rommelen van barmhartigheid. Zo heeft de zoon de liefde van de vader in zijn ogen afgelezen. En hij heeft de stem van zijn vader gehoord. Maar mijn zoon, dan zal ik u ervoor over moeten hebben om aan mijn heilig recht op aarde te voldoen. Want aan dat recht is tekort gedaan, dat is geschonden. Dan zult u op de aarde moeten neerdalen. Door die wereld uitgestoten te worden. Ja, dan zal ik zelf u moeten verlaten. U zult aan het kruis hangen. Als een gevloekte. Tussen hemel en aarde. Zo zal mijn liefde zich een weg banen. Naar hun hart. En daar klonk, ver voor alle eeuwen al, het antwoord van de zoon. Zie, ik kom. Om uw wil te doen, o God. En zo heeft God zijn rechtvaardigheid en zijn barmhartigheid bewezen in Christus. Zo heeft de Zoon ons hem verklaard. Hij heeft laten zien wie God is in zijn rechtvaardigheid. Dat hij de zonde niet ongestraft kon laten blijven. Maar dat hij die moest gaan straffen aan zijn eigen lieve Zoon. Maar zo heeft hij ook Gods barmhartigheid ons verklaard. Hij heeft ons laten zien dat ieder die nu tot hem, de gekruisigde Heer Jezus, komt, vrijgesproken wordt, delen mag in de liefde van God. En daar nodigt het evangelie ons nu van harte toe uit, gemeente, ook op deze morgen. Nu mag u, verloren in uzelf, dankzij de Heer Jezus, tot God komen. En hen om Christus wil uw vader noemen. Mensen die vervreemd waren van God in het land van de dood. Ze mogen door hem het leven ontvangen. Nu mag u en ik, zondaren die als revolutionairen tegen God in opstand waren gekomen, vrede met hem ontvangen door deze vredevorst uit Bethlehem. Hij heeft ons de Vader verklaard. Wie zijn dat eigenlijk, die ons? We kunnen in zijn algemeenheid zeggen, dat gaat over ieder die de Bijbel hoort, die het evangelie van de Heer Jezus Christus leert kennen. Niemand die leest en hoort wie Jezus is, heeft nog een excuus. Wij kunnen nooit meer zeggen, gemeente, wij wisten niet wie de Vader is. En daarom zal de Heer er ook eenmaal op terugkomen. Wat heb je nou gedaan met dat getuigenis van mijn zoon over mij? Wat heeft dat nou uitgewerkt in je leven? Maar nu voelt u misschien wel aan dat het toch ook nog wel om meer gaat. Wat mij bekend gemaakt is in het evangelie, dat is geen mededeling, die ik voor kennisgeving kan aannemen om dan vervolgens weer over te gaan tot de orde van de dag. Nee, dat moet vastgemaakt worden in mijn hart. De Zoon is erop uit om de Vader te verklaren aan en in mijn hart. En daar hebben we nou de Heilige Geest voor nodig. Hij maakt je ontvankelijk voor Jezus' verklaring. Ja, voor Christus zelf. Bid het maar mee, wat Paulus bad voor de Efeziërs. Dat de God van onze Heere, Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, de God van de indrukwekkende luister en majesteit, u geven de geest van de wijsheid en van de openbaring in zijn kennis. Namelijk verlichte ogen van uw verstand. En zo leren wij God kennen. In het aangezicht, via het aangezicht van Jezus Christus. Dat is hartekennis, geloofskennis, liefdeskennis, omgangskennis. Zo maakt de Zoon door zijn geest Gods liefdesverklaring vast in mijn hart. En dan ga je instemmen met de lofprijzing van de apostel Johannes. Wij weten dat de Zoon van God gekomen is. En heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige kennen. Zo leer ik God kennen en door het geloof in Christus leven als ziende. Ja, als ziende de onzienlijke. Het geloof in Christus is, om zo te zeggen, de verrekijker, waardoor de Vader mij nabij komt. Nou denkt iemand misschien, ja, dat is allemaal wel mooi, maar nu is Jezus niet meer op aarde. Wij kunnen niet naar Bethlehem gaan om hem daar te ontmoeten. We kunnen niet een kijkje gaan nemen op de kruisheuvel Golgotha. Hoe moet dat dan vandaag? Wel, daar geeft de Bijbel ook antwoord op. U hoeft niet in de hemel op te klimmen om de Heere Jezus daar vandaan naar beneden te halen. U hoeft niet in de afgrond neer te dalen om hem van daaruit naar boven op te brengen. Wat zegt de Bijbel? Dit. Nabij u is het woord. Zo dichtbij. Gemeente, heel concreet. U hebt uw Bijbeltje voor u staan op de bank. En ik heb hem hier in mijn hand. En er ligt er nog één op de kansel. Nabij u is het woord. Zo dicht komt de Heere naar u toe. En dat woord is vol van hem. Van Jezus. Die ons de Vader verklaart. Ik denk aan die twee mannen die onderweg waren naar Emmaus op de dag dat de Heere Jezus was opgestaan. Ze hadden geen zicht op Christus en dus ook geen zicht op de Vader en ook geen zicht op zichzelf. Maar dan komt de opgestane heiland naast hen lopen. De schriftuitlegger bij uitnemendheid. En dan gaat hij de Bijbel openleggen. Op zo'n meesterlijke manier als alleen hij dat kan. En hij begon bij Mozes en al de profeten en hij legde hun uit al wat in de schriften op hem betrekking had. En wat levert dat dan op? Wat werkt dat uit? Dit. Was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? Gemeente, zo leer je God kennen. Met een open Bijbel in de hand. En met het gebed in het hart. Heere, leid mij in uw waarheid. En leer mij. Want u bent de God van mijn heil. Jongeren, zul je nou niet vergeten om dat te doen? En dan denk je misschien, dan heb je hem weer. Dat zeggen die dominees altijd. Hè? Je moet Bijbel lezen en bidden en zo. Ja, er is geen andere weg. Maar vind je dan nog niet geweldig dat de Heere zo naar je toe komt? En dat hij zegt, jij hoeft geen halsbrekende toeren uit te halen om mij te leren kennen. En je hoeft niet op bijzondere openbaringen te wachten. Kijk eens, hier kom ik naar jou toe. Doe die Bijbel nou open. En vraag erom dat ik je daarin zal leiden. En ik zal het doen. Ik heb het je beloofd. Zo wil God naar je toe komen. Zo mag je hem leren kennen. Gemeente, als wij God zoeken buiten Christus om, buiten zijn woord om, zullen we hem nooit vinden.
en nooit kennen. Dan zul je straks horen uit zijn mond: ga weg van mij. Ik heb u, ik heb jou nooit gekend. Wist hij dan niet van ons bestaan af? Ja, natuurlijk wel. We zijn zijn schepsel. Maar geen relatie. Omdat jij hem en zijn woord wegduwde uit je leven. En dat kun je op een hele nette christelijk geformeerde manier doen, hè? Je kunt de kerkbank ook in de nieuwe Pnielkerk verslijten en de Heere niet kennen. Omdat je weigert te buigen voor hem. Terwijl mensen de goud mee je wordt aangeboden. Zo dichtbij. Nabij u is het woord. Kinderen van de Heere. Hij heeft u gevonden. En daarom vond u hem. En toch kunnen er van die tijden in ons leven zijn dat de Heere zijn aangezicht voor ons verbergt. Perioden waarin we het soms uitzeggen en misschien soms in stilte ook wel eens uithuilen. Heere, waar bent u toch? Dan is het heel belangrijk dat je de oorzaak probeert op te sporen in je leven. Zelfonderzoek is dan ook belangrijk. Maar vooral, laten wij onze blik weer richten op de Zoon, onze geliefde Heiland, in wie het vaderlijk aangezicht van God ons opnieuw verschijnt. Straks zullen wij hem zien zoals hij is. Het staat zo treffend in 1 Korinthe 13. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Het is nog niet direct. Maar dan zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. We leven heen naar de vervulling van wat de Heere zelf beloofd heeft. Zijn dienstknechten zullen hem dienen en zij zullen zijn aangezicht zien. Nou gemeente, als u nou vraagt wat is dat dan precies, dan moet ik u het antwoord schuldig blijven. Wie kan dat zeggen? Hoe dat zal zijn, Gods aangezicht te mogen zien. In elk geval kijken we nu nog door een verrekijker van het geloof. Die verrekijker die valt dan weg, die is niet meer nodig. Onze ogen zullen het licht van zijn heerlijkheid kunnen verdragen en er nooit genoeg van krijgen. De wens die de Heere hier in je hart legde, toen hij je trok uit de duisternis in het licht van zijn heerlijkheid, die zal dan vervuld worden. Hun blijdschap zal dan onbepaald, dat wil zeggen onbeperkt, zonder enige remming, door het licht dat van zijn aangezicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. Amen. Zullen we samen danken en bidden.
We danken u, Heere, dat wij u vanmorgen in uw hart mochten kijken. Zo, Heere Jezus, hebt u de Vader verklaard. En u komt zo dicht naar ons toe. Door middel van uw woord. Dat we voor ons op de bank hebben staan en dat we thuis hebben liggen. En u wil tot ons spreken, omdat u ons uw aangezicht gunt. Uw vriendelijk aangezicht. En een van onze belijdenissen zegt het zo prachtig. Dat het zien van dat aangezicht voor de Godvrezenden zoeter en beter is dan het leven. Dieper kan het niet gezegd worden. Wat zal dat wat zijn, Heere? Uw aangezicht te kunnen, te mogen zien zonder enige remming. Dat is toch de toekomst van al uw kinderen. En we bidden u dat die dag niet ver zal zijn. Dat u verschijnt in uw glorie, Heere Jezus Christus, om uw bruid, uw gemeente naar de Vader te leiden. Laat dan niemand van ons achtergebleven zijn. Omdat we dat woord en uzelf wegduwden uit ons leven. O God, bewaar ons ervoor. Dat we zoveel van u gehoord zullen hebben. Maar onze oren dichtstopten. Alsjeblieft, laat uw heil door ons leven heen stromen. Opdat u er de eer van ontvangt. Ga met ons als we weer van hier gaan. Breng ons veilig thuis. En laten we elkaar ook vanmiddag hier in uw huis weer mogen ontmoeten. We vragen het om Jezus wil. Amen. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Psalm 89, het zevende vers, is onze slotzang.
Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen.
De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.